Iedereen een goede avond. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. Samen het woord te openen, te luisteren. Naar wat de Heer tot ons te zeggen heeft, te luisteren naar René, wat hij doorgeeft door middel van de liederen. Ik stel voor dat we als eerste de samenkomst in de handen van onze Heer leggen. Trouwe God en Vader in de hemel, wij prijzen ons gelukkig deze avond dat we misschien wel voor de tweede keer op deze dag samen kunnen komen. In alle vrijheid, in de wonderbare naam van uw Zoon Jezus. En we willen u danken voor dat voorrecht, Heer, dat we een samenkomst mogen hebben waarin we elkaar mogen ontmoeten. Maar waarin we bovenal u mogen ontmoeten. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, uw Zoon. Dank u wel voor dat voorrecht. En daarom willen we u ook erkennen als degene die het initiatief tot deze samenkomst heeft genomen. En daarom willen we ook aan het begin van deze samenkomst ons hart voor u openstellen. Heere, spreek tot ons deze avond. Door middel van uw woord, door middel van de liederen. Heere Jezus, u heeft het tijdens uw rondwandeling op aarde gezegd, mijn woorden zijn geest en leven. En daar hebben we ook deze avond zo'n behoefte aan, dat u tot ons hart spreekt. Want elke ontmoeting met u, elk spreken van u zal ons leven veranderen. Of we zullen ons verharden, dan is het gevolg negatief. Of we zullen veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En laat dat laatste het geval zijn, Heer, voor ieder van ons. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. Misschien wel met heel veel vreugde in ons hart, met blijdschap. En dat we onze zegeningen kunnen tellen, één voor één. En dat we bovenal blij zijn, dankbaar zijn voor dat wat we in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. We zijn volgens de Efezebrief gezegend met alle geestelijke zegen. En daar willen we u voor erkennen. En we willen ons verblijden in u, onze Heer. Maar er zijn er ook onder ons, heren, die moeite hebben in hun leven, die nood hebben, die ervaren dat we buiten het paradijs leven, die de gebrokenheid van het leven aan de lijf ondervinden. Ik wil ook bijzonder voor hen bidden dat het vanavond een avond zal zijn die hen zal bemoedigen. En dat ze te midden van alles wat over hen heen komt op dit moment in hun leven, ja, boven de omstandigheden worden uitgetild en dat ze zich vast zullen klampen aan uw belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dat ze in de situatie waarin zij zich bevinden hun hoop zullen stellen op u, Heer Jezus, die gezegd heeft, ik ben bij jullie al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. We denken heel bijzonder aan familie De Wit. We denken ook aan zuster De Wit die haar man verloren is. Aan de kinderen die hun vader hebben verloren en aan de kleinkinderen die hun opa moeten gaan missen. Heer, we dragen deze familie heel bijzonder aan hen op en we danken u dat we wel treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Wat een zegen en wat een troost biedt dat, maar tegelijkertijd is daar een lege plaats voor zijn vrouw en voor de kinderen en voor de kleinkinderen. En je hebt maar één man. En je hebt maar één vader. Je hebt maar een enkele opa. Heer, we bidden u dat u hen zal bemoedigen. Op een manier zoals u dat alleen maar kunt. Vertroost hen. Bemoedig hen. Geef hen kracht. Als ze ook hun man en vader en opa wegbrengen naar het graf in de verwachting van die laatste bijzondere dag, dat er de opstanding zal zijn uit de doden. Dat lichaam wordt tijdelijk daar neergelegd. En laat ons dat alle beseffen, dat dat moment ook voor ons spoedig daar kan zijn. En dat ieder van ons, zoals hij of zij hier is, bereid is om die stap te maken van de tijd in de eeuwigheid. En dan wordt ons lichaam daar tijdelijk neergelegd tot de dag dat u zal komen, Heer Jezus. En dat we u tegemoet zullen gaan in de lucht. Heeft dat voor uitzicht ook de familie zou vertroosten. En dat wij die nog leven in het heden van de genade, deze kostbare tijd goed zullen besteden. En de juiste keuzes zullen maken. Zodat we met een gerust hart kunnen leven. En we met een gerust hart eenmaal kunnen sterven als dat moment daar is. Heer, ik wil u danken voor René die vanavond hier ook liederen met ons zal zingen. Geef ook datgene wat hij door zal geven. Dat het ons zal bemoedigen, zal aanspreken, ons hart zal raken. Dat is toch ook zijn verlangen. En dat we zo door woord en lied, door de ontmoeting met elkaar, door de ontmoeting met u, als veranderde mensen naar huis zullen gaan. Veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zodat de Heer Jezus na vanavond nog meer zichtbaar zal zijn in onze levens. En als er hier nog één iemand is die u niet persoonlijk kent, Heere, laat hij of zij dan deze avond niet voorbij laten gaan voordat hij of zij geknield heeft bij het kruis van Jezus. Dat de keuze voor hem vanavond zal worden gedaan. Verheerlijk zo uzelf. Help mij in het spreken, Heere. Laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. En laat dat kracht doen in ons alle leven, in Jezus' naam. Amen. Ik zou zeggen, René, kom hogerop. En dan gaan we luisteren naar wat jij ook door de liederen heen aan ons door mag geven.
Save the wretch like me.
Dankjewel, René. René heeft een mooie PowerPoint gemaakt. De techniek werkte niet zo goed mee, maar dat is jammer. Maar hij heeft een mooie PowerPoint waardoor u de teksten in het Nederlands mee kan lezen. Dus we hopen dat het straks wat beter gaat. Maar dankjewel. Ik wil graag met u de Bijbel gaan openen in het Nieuwe Testament. In het Lucas-evangelie. En we lezen met elkaar vers 5 tot en met vers 17 en 76 tot en met vers 80. Lucas 1, we beginnen te lezen vanaf vers 5. Ik wil vanavond met u een aantal gedachten delen. Ik zal proberen een beetje te beperken en in te korten. Drie gedachten delen, drie belangrijke geestelijke lessen uit het leven van Johannes de Doper, waar wij vandaag ons voordeel mee kunnen doen, waar wij lering uit kunnen trekken. En waarom drie lessen uit zijn leven? Nou, Johannes de Doper leefde voor de eerste komst van de Heer Jezus. En ik geloof dat wij de generatie zijn die leven voor zijn tweede komst. En ik denk dat het op het hart van de Heer is dat wij het leven van hem bestuderen. En we lazen, je kan van hem lezen, hij ging uit in de geest en in de kracht van Elia in zijn tijd. En dat het belangrijk is dat ook vandaag er een toegewijd volk is die in diezelfde kracht uit mag gaan in deze laatste dagen voor de komst van de Heer Jezus. En wat kunnen we dan uit zijn leven leren? Heel veel. Ik wil maar beperken tot drie belangrijke lessen. We lezen in Lucas 1 vers 5 het volgende. En in die dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide op hoge leeftijd waren gekomen. En terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde over u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al vanaf de moederschoot vervuld worden met de Heilige Geest. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En dan de laatste verse van Lucas 1, vanaf vers 76. Daar lezen we het volgende, Lucas 1 vers 76. En jij kind zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. We zingen nog één lied voordat ik die drie belangrijke lessen met u wil delen en dat is opwekking 488, de kracht van uw liefde. Johannes de Doper, dat is een persoon waar je heerlijk over kan vertellen aan je kinderen. Hij die daar opkwam bij de Jordaan, in die kemelsharen mantel met die leren gordel. Hij at honing, hij at springhanen, hij at de uitstraling van Elia, hij deed denken aan Elia. Hij ging ook uit in de geest en de kracht van Elia. En hij leefde in een tijd, in de periode, vlak voor de komst van de eerste komst van de Heer Jezus. En de eerste geestelijke les die ik met u wil delen over deze bijzondere persoon, die de Heer op een krachtige wijze heeft gebruikt, is deze. Dat God zijn beloften en profetieën vervult door het nulpunt heen. God vervult zijn beloften, zijn profetieën door het nulpunt heen. En dat is belangrijk om te beseffen. Zeker als wij leven in de tijd waarvan de apostel zegt dat het einde van de eeuwen over ons gekomen is. En dat sommige mensen vandaag spotten met de komst, de wederkomst van de Heer Jezus. Waar blijft de dag van zijn komst? En er wordt ook ons geloof beproefd. Houden we vast aan datgene wat God in zijn woord heeft gezegd, aan zijn belofte, aan zijn profetieën. Dat geldt voor de wederkomst van de Heer Jezus, maar het geldt ook voor ons persoonlijk leven. Ook ons geloofsleven wordt beproefd. Houden we in voor- en tegenspoed vast aan de belofte van God, die in Christus Jezus ja en amen zijn, vast en zeker. Nou, als het gaat om het leven van Johannes de Doper, dan hebben we ook te maken met profetieën die van hem, die op hem van toepassing waren. He, wie denkt niet aan de profetie uit Jesaja 40 vers 3? Die grote profeet Jesaja profeteerde al over de komst van Johannes de Doper. En we denken natuurlijk ook aan Maleachi, hoofdstuk 4 vers 5. Ook daar werd de komst van Johannes de Doper al aangekondigd. En het is interessant om te beseffen dat de profetie van Jesaja 600 jaar geduurd heeft voordat die uiteindelijk is vervuld. Er zat 600 jaar tussen de profetie van Jesaja en de verschijning van Johannes de Doper. Tussen de profetie van Maleachi en de verschijning van Johannes de Doper zat 400 jaar. Nou, dat is een hele periode, toch? Dat vraagt om geloof, om door die periode heen, om door de generaties heen, toch vast te houden dat er een man zou opstaan die de weg zou gaan bereiden, zou gaan voorbereiden, de blokkades zou gaan wegnemen, zodat de Messias zou kunnen gaan komen. En toch is het gebeurd. Na 400 jaar, na 600 jaar, God heeft zijn belofte vervuld, zijn woord waargemaakt. En ik moest denken in de voorbereiding, ik ben met psalm opgegroeid vroeger, dan zongen we in psalm 89, het 14e vers, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het geloof, dat wordt beproefd. En zo was het ook in het leven van Zacharias en Elisabeth. Het is wel interessant, als u kijkt naar de betekenis van die namen, dan betekent Elisabeth zoveel als de Heer heeft gezworen. Of God is mijn eed. En Zacharias betekent zoveel als Yahweh gedenkt. Hij herinnert zich. God heeft gezworen, God heeft beloofd. Als het ware onder ede toegezegd. Dat is de naam Elisabeth. En Zacharias betekent Yahweh gedenkt. Waar denkt hij aan? Nou ja, aan het woord wat hij al zoveel eeuwen daarvoor had gesproken. Dat zullen toch de betekenissen van je naam zijn. Ja, en je moet je naam wel eer aan doen. En dan zie je dat dat ook wordt beproefd in het leven van deze twee mensen. En daar komt nog bij, alsof het nog niet genoeg was. We lazen dat in Lucas 1, dat zij geen kind hadden omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. Nou, ik hoef hier geen les biologie te gaan geven, maar u begrijpt wel wat er hier aan de hand was. Zij was onvruchtbaar en ze waren op een leeftijd gekomen dat ze geen kinderen meer konden krijgen. En dan toch vasthouden aan de belofte van God. Daarom geloof ik dat het eerste punt zo belangrijk is. God vervult zijn belofte door het nulpunt heen. Dat wil zeggen door de onmogelijkheid heen. En dan komen we direct op een belangrijk punt in de boodschap. Want vandaag hoor je nog wel eens, ja, als je God dient, als je de Heer Jezus volgt, als je hem toelaat in je hart en in je leven, ja joh, dan hoef je niet meer te maken, dan heb je niet meer te maken met onvruchtbaarheid. Dan is het dat wat je in geloof claimt ook jouw bezit, jouw deel. En als het niet jouw deel wordt, als het niet jouw deel is of wordt, ja, dan waarschijnlijk zit er dan iets mis met je geloof. En daar sta je dan. Je zal dan toch maar Elisabeth heten. Je zal dan maar Zacharias heten. En dat zal gezegd worden. Terwijl hier heel duidelijk staat dat ze rechtvaardig waren voor God, vers 6. Ze wandelden onberispelijk volgens de geboden en de verordeningen van de Heere. Wie durft zijn handtekening eronder te zetten vanavond? Dit stukje leert mij, en niet alleen dit gedeelte, maar ook het gedeelte in 1 Samuel 1, neem Hanna. Dat is te kopiëren, die geschiedenissen. Dit leert mij dat hoe oprecht en vroom je ook bent, hoe toegewijd je ook vandaag leeft in deze laatste dagen, moeite en zorg en verdriet en gebrokenheid wordt ook een kind van God niet bespaard. Maar in die omstandigheden is de Heere erbij. En ik geloof dat de Heer ook vandaag ons in omstandigheden brengt, en dat is voor ieder weer verschillend, dat wij als mens met de rug tegen de muur staan. Dat er een punt in je leven kan komen dat je zegt, ik ben als mens aan het einde van mijn eigen kennen en kunnen, aan het eind van mijn eigen krachten. God moet nu zelf ingrijpen. En bekijk de levens van alle groten in het koninkrijk van God, die zijn nagenoeg allemaal op een nulpunt uitgekomen. En door het nulpunt heen heeft God zijn beloften en profetieën vervuld. En daar heeft hij een doel mee. Opdat we niet zouden roemen in ons eigen vlees. We roemen niet meer in gaven, in wat wijsheid is. Wij roemen slechts alleen nog in de Heer. En u vindt dat proces niet prettig en ik ook niet, maar geloof me, als wij werkelijk een grote willen zijn in het koninkrijk van God, dan zullen we vroeg of laat allemaal door dat proces heen gaan. Omdat de Heer u, jou en mij wil brengen aan het einde van ons eigen krachten, aan het einde van ons eigen kennen en kunnen, zodat we roemen slechts in Hem en in Hem alleen. En weet je wat ik ontdekt heb in mijn leven? Dat leer je niet alleen door een mooie theorie. Dat leer je niet door een bijbelschool te volgen. Maar deze geestelijke, diep geestelijke waarheden leer je door de beproevingen en de oefeningen van het leven heen. Door pijn en gebrokenheid heen openbaart God zich op een wijze, zodat je alleen nog kan roemen in de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, wat een belangrijk woord. Hoe Godvrezend, hoe rechtvaardig, hoe onberispelijk we vandaag ook zijn, we kunnen alleen maar leven door geloof in de belofte van God. In deze bedeling, in deze tijdsperiode, leven wij door geloof. Geloof is het kenmerk van ons leven, de rode draad. Het aanschouwen komt straks pas. Straks gaat het geloof over in aanschouwen. Maar in deze tijd levend uit Gods belofte. En Maarten Luther, ik zeg niet dat ik het met alles eens ben wat hij heeft gezegd en geschreven. Maar Maarten Luther heeft dit gezegd. Het ware geloof is een onrustig ding. Het is altijd in beweging. Het is iets onrustig. Dat heeft hiermee te maken dat oprecht Bijbels geloof altijd wordt beproefd. Het kenmerk van het leven uit God, het kenmerk van een leven door geloof, is dat beproeving ons deel is. En u weet, Het geloof wat we beoefenen wordt beproefd zoals goud wordt beproefd. En de goudsmid die stookt het vuur hoog op. De temperatuur stijgt. En het vuil in het goud komt bovendrijven. En de goudsmid die kijkt in de tuil waarin het goud zit. Het vuil haalt hij eraf. En hij ziet zichzelf in het goud terug. Hij ziet er weer spiegeling. En dit is ook vandaag wat God doet in het leven van al zijn kinderen. En vroeg of laat ga je er doorheen. En we worden beproefd op welk punt? Of wij vasthouden aan Gods belofte. Of wij vasthouden aan Gods profetieën, terwijl het tegendeel zichtbaar is. Terwijl niets in mijn gevoel, niets in mijn omgeving, heel weinig medemensen zeggen, God gaat tot zijn doel komen. Hou ik vast aan het gesproken woord van God. En dit is ook beproefd in het leven van deze oude mensen. Maar hun geloof, ze zijn er uiteindelijk niet beschaamd mee uitgekomen. En geloof me, de ketting breekt altijd op de zwakste schakel. Wat was het zwakke in hun leven, in het leven van Zacharias en Elisabeth? Dat was de onvruchtbaarheid. En dat was hun leeftijd. Maar die onvruchtbaarheid en die leeftijd hadden niet het laatste woord wat betreft het heilsplan van God. En dit vind ik zo heerlijk. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn mogelijk bij God. Lees alle levensbeschrijvingen maar van de grote in Gods koninkrijk. Hudson Taylor, James Fraser. Ze zijn allemaal in beproeving gekomen. En God heeft een weg gebaand waar die niet was. En mijn vraag aan u is en aan mezelf is, durven wij deze uitdaging aan te gaan? Ziende op de onzienlijke. Dit is een belangrijke les uit het leven van Zacharias en uit het leven van Elisabeth. Gods beloften en profetieën blijven staan. God volvoert zijn plan. Al zien we er misschien op dit moment nog weinig van in deze grote wereld. En in ons kleine leven. De Hebreeënbrief zegt het zo mooi. In Hebreeën 6 vers 12 wordt niet traag. Maar wees navolgers van hen die door geloof en door geduld de profetieën zullen beërven. Geloof en geduld worden beproefd. Mijn moeder zei altijd, Jacques, geduld is een schone zaak. En het is geloof ik een van de gevolgen van de inwoning van de geest van God. En waar wij vandaag doorheen gaan is dit. Dat heel veel mensen onder de indruk zijn van mensen, van het spreken van mensen. En weinig onder de indruk van het spreken van God. Maar de dagen vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus zullen zijn zoals de dagen van Noach. En Noach geloofde Gods woord meer dan dat hij de mensenwoorden geloofde in zijn tijd. En hij ging bouwen op een plaats waar geen water was. En hij ging door, getrouw aan zijn opdracht. Getrouw aan zijn meester. En het woord van God is bewaarheid. En de vloed is gekomen. En Noach werd behouden met 8 zielen. Amen. Vasthouden aan Gods woord. Dwars door alle omstandigheden heen. De Bijbel zegt, wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zal niet teleurgesteld worden. Tweede, wat we uit het leven van Johannes de Doper en Zacharias en Elisabeth kunnen leren, is dit. God zet vandaag ook apart voor de toewijding aan hem. Johannes de Doper was een wonderlijk kind, een kind van het wonder. Gods profetieën vervuld door het nulpunt heen. En het tweede punt is, de tweede les is, hij was apart gezet voor de toewijding aan de eeuwige. Ik zie nogal eens bij de basisschool van mijn kinderen dat ouders hun kinderen opvoeden eigenlijk voor zichzelf. Voor hun eer, voor hun status, voor hun aanzien. Mijn kinderen en mijn. Nou, Hanna die had een belofte gedaan aan de Heer in 1 Samuel. Als u mij een kind geeft, dan zal ik dat kind wat ik krijg aan u toewijden. Uit handen geven, in uw handen leggen. Hier zie je dat Zacharias en Elisabeth in een weg van moeite, in een weg van beproeving, uiteindelijk de wens van hun hart hebben gekregen, een zoon. En zowel Hanna als Elisabeth claimt dat kind niet voor zichzelf. Het is mijn kind en ik wil er voordeel van hebben, ik wil ervan genieten. Het moet opgroeien tot lof en eer van mij. Nee, met dat ze het verkregen hebben, zeggen ze, Heer, we hebben het met moeite verkregen. Het heeft ons veel gekost, maar beloofd is beloofd. En dan staat er zo mooi, dat vind ik zo indrukwekkend in Lucas 1 vers 15a. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Hoeveel mensen leven er vandaag niet voor zichzelf? Ikke. En de rest kan stikken, teken van de eindtijd. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Een natuurlijk mens, een mens zonder Jezus, is zonder hoop in de wereld, ook dat. Maar een natuurlijk mens leeft ook voor zichzelf. En dat zie je soms heel subtiel openbaar worden. Maar als ik dan de Heer ken en de Heer geeft mij door zijn genade kinderen. Voor wie zijn dan mijn kinderen? Ik ben in het Westland opgegroeid en daar stond een huis, daar stond op geleend goed. Geleend goed. Wat is het dat ik niet ontvangen heb? En ik ben gedoopt door een oude broeder, wiens kinderen allemaal in de zending zitten. En dat niet een zending van de ene maand weg en de andere maand weer thuis. Maar een zendingsgebied dat hij van één van zijn kinderen al afscheid heeft genomen. En zegt, jongen, ga de weg met de Heer. Er komt een moment dat we lang genoeg met elkaar kunnen spreken. Maar doe nu de wil van de Heer in je leven. En hij heeft hem afgegeven. Overgegeven. Om de zending in te gaan. En misschien gaan zij elkaar hier op aarde niet meer ontmoeten. Voor u, Heer. En wat zie je hier, Johannes? Hij is apart gezet voor de toewijding aan de eeuwige. Dan heb je na zoveel jaren je wens verkregen. En hoeveel mensen zouden vandaag niet zeggen, en nou is die voor mij ook. En niemand komt daarmee aan. Nee, Zacharias en Elisabeth zeggen, nee, hij is voor de eeuwige. Leven ten dienste van hem. En dan lazen we dat stukje in Lucas 1, waarin geschreven wordt over het feit dat hij, waar staat dat in vers 15, dat hij groot zal zijn voor de Heere, geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al vanaf de moederschoot vervuld zijn met de geest van God. Hier zie je die toewijding in openbaar komen. Johannes, de doper, en de uitleggers zijn daar niet helemaal eenduidig in. De een zegt hij was wel een Nazireeër, de ander zegt van niet. Nou, als ik alle schriftgegevens naast elkaar zeg, dan geloof ik dat Johannes de doper een Nazireeër was. En als u meeschrijft, kunt u dat opschrijven. Dat duurt nu te lang om dat allemaal te lezen. Maar in nummer 6, vers 1 tot en met 6 leest u de kenmerken van een Nazireeër. De voorwaarden waar een Nazireeër aan moest voldoen. En in het woord Nazireeër zit het Hebreeuwse woord nazir. En dat betekent zoveel als gewijde. En we kennen natuurlijk allemaal de bekende Nazireeërs, die het dan van geboorte waren. Simson. En Samuel, die waren het vanaf geboorte. Maar je kon er ook bewust voor kiezen om vrijwillig die roeping van Nazireeër te gaan aanvaarden. Sommigen die denken ook dat Paulus een Nazireeër is geweest op grond van Handelingen 18 en Handelingen 21. Nou, hier hebben we ook te maken met Johannes de Doper, die vanaf zijn geboorte als het ware toegewijd is aan de dienst van de eeuwige, aan de dienst van Yahweh. En welke verplichting ging je dan aan? En u moet de lijnen doortrekken. Johannes leefde in de periode vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus. Een tijd die donker was. De tijd tussen Malachi en Johannes de Doper wordt stille tijd genoemd. En toen ging God weer spreken door Johannes de Doper heen. En het was ook een tijd waarin mensen weinig verwachting nog hadden. Er was een enkeling die uitzag naar de komst van de Messias. In die tijd leven wij ook. Belofte vervuld door 0.1. En dit tweede, het Nazireeërschap, het afgezonderd zijn, als er ooit een tijd is geweest waarin het Nazireeërschap 2019, laten we het zomaar even noemen, van belang is, dan is het onze tijd. Want de Heer verlangt naar een toegerust volk op de dag van zijn heerkracht. En jullie zijn een Maranatha-gemeenschap. Jullie zien uit naar de komst van de Heer, toch? En dat moet je vooral blijven doen. Maar pas op dat je niet alleen omhoog kijkt, maar dat je ook nog om je heen kijkt. Want je hebt een roeping in deze wereld. En in welke mate zijn wij vandaag toegewijd aan de Heer? Welke voorwaarden gelden, en ik durf ze over te zetten naar vandaag, golden en gelden vandaag voor een Nazireeër? Nou, de eerste was deze in Numeri 6 vers 2. Hij onthield zich van wijn en van sterke drank. Ik ga niet de discussie met u aan of je nou wel een wijntje mag drinken of niet. Het gaat hierom. Dat die Nazireeër afstand deed van alles wat hem kon benevelen in de toewijding aan de Here. Dat betekent dat die Nazireeër, ook Johannes de Doper, die had focus in zijn leven. Die had een doel in zijn leven. En hij deed afstand van alles wat het behalen van dat doel in de weg stond. Hij liet zich niet benevelen, hij wilde nuchter blijven en waakzaam. Hij had passie in zijn hart. Hij zei niet, nou ja, ik heb 20 jaar geleden een zondagsgebed gebeden. Het zit wel goed met mij, eens gered, altijd gered. Nee, hij was vanaf de moederschoot toegewijd en hij wilde een brandend hart houden, heel de periode van zijn Nazireërschap. En hij liet het niet toe dat hij beneveld werd. Hij geeft prioriteit, hij gaf prioriteit aan de dingen die er werkelijk toe doen. Actueel toch, of niet, Johannes de Doper? Hoe is het in ons leven? Heel weinig christenen, geloof me, hebben vandaag een toegewijd leven. Heel weinig mensen kennen echt een gedisciplineerd leven in toewijding aan de Heer. Vraag mensen eens naar hun stille tijd. Dan krijg je heel vaak toch het antwoord, ja maar. Ja, dat zou beter kunnen. En als ik vraag, welke keuzes maak je om niet beneveld te raken in de toewijding aan de Heer? Noem er eens 5. Wat helpt jou in de praktijk van alle dag om niet beneveld te raken? Nou, dan heb ik het niet alleen over drank hoor. Er zijn veel meer dingen waar we beneveld door raken vandaag. Zulke schermen. Men veegt wat af vandaag. En heel vaak gaat het om dingen. Laten we heel eerlijk zijn. Ik heb ook zo'n ding. Zijn ze nou echt van fundamenteel belang? Kunnen we er echt niet zonder? Zou de wereld stoppen zodra ik ermee stop? Althans, wat betreft het vegen op een beeldscherm. Beneveling. Mensen kunnen niet meer luisteren naar een boodschap van 3 kwartier. Dat vinden ze al lang. Dan gaan ze al draaien op de stoel. Beneveld, onrustig in het denken. Niet gefocust. Die Nazireeër, die liet zich niet benevelen. En beeld, onthouding van wijn en sterke drank, als beeld dat je gefocust bent. Hoe is het in ons leven? Ik moet vlug door naar de tweede voorwaarde. Die Nazireeër, die liet zijn hoofdhaar niet scheren. Nummer 6 vers 5. Ik ben bij mijn tweede punt, hè? Afgezonderd voor de Here, toen en vandaag. En dat niet scheren van je hoofdhaar was een zichtbaar teken van de onderdanigheid aan de heerschappij van God over je leven. Heeft u een wil? Heb jij een wil? Nou, de een heeft misschien een hele sterke wil en de andere minder sterke wil. Nou, vroeger werd wel eens gezegd, je wil moet gebroken worden. Nou, daar geloof ik niet helemaal in, want in jouw wil zit iets van jouw persoonlijkheid, iets unieks. Maar wat wel van belang is, is dat onze wil gebogen is onder de wil van God. Toen Paulus, toen nog Saulus, werd stilgezet op de weg naar Damascus, was zijn eerste vraag, Heere, wat wil u dat ik zal gaan doen? Hij onderwierp zich vrijwillig onder de wil van de Allerhoogste. En dat lied in opwekking zegt het zo mooi, door uw wil te doen leer ik om vrij te zijn. Toen ik de Heer nog niet kende, nu 19 jaar geleden, leefde ik voor mezelf. En ik was kerkelijk opgevoed, maar alles wat met de Bijbel te maken had, beknelde mijn leven, benauwde mijn leven, beperkte mijn leven. Dat wilde ik niet. Ja, ik wilde wel graag in de heerlijkheid bij God komen, maar nu nog even niet. Eerst voor mezelf leven. Mijn wil moet koning zijn, dat. Toen kwam God in mijn leven. En een van de kenmerken van een fariseer, van een Nazireeër is dat hij zich vrijwillig onderwierp aan de wil van de Allerhoogste. Nou, ik ga het niet hebben vanavond over lang haar voor de vrouwen en hoofdbedekking, dat mag u allemaal zelf uitzoeken. Maar het is wel opmerkelijk dat in het Nieuwe Testament, als het gaat over lang haar, als het gaat over hoofdbedekking, de lijn wordt gelegd naar gezagsverhoudingen. Dus blijkbaar heeft het toch iets met gezag te maken, onderwerping vandaag. En als u niet blind bent voor de werkelijkheid, dan weet u dat wij in een gezagscrisis leven, toch? Dat zie je al in de gezinnen. De kinderen spelen met de ouders. Die bepalen de koers bijna. Dat zie je op de lagere scholen. Dat zie je op de middelbare scholen. Dat zie je in de omgang met hulpverleners. Er is sprake van een gezagscrisis. Die kunnen hun werk al niet meer uitoefenen. En je moet oppassen hoe je je kinderen opvoedt. Want als de buurvrouw een paar huizen verder iets van je hoort of ziet, dan heb je ook nog kans dat er een stichting voor de deur staat. Dus opvoeden, leren kinderen om met gezag om te gaan, is niet populair, maar is wel nodig. Waarom? Nou, als een kind al niet luistert naar zijn ouders, laat staan dat hij gaat luisteren naar zijn meester of zijn juf, laat staan dat hij gaat luisteren naar een politieagent, laat staan dat hij zich vrijwillig onderwerpt aan het gezag van de Allerhoogste. Hoe eerder een kind leert om met gezag om te gaan, hoe makkelijker hij zich onderwerpt aan het gezag van de Allerhoogste. En dat in een tijd van gezagscrisis. Nazireërschap. Het tweede kenmerk was dat hij zich vrijwillig onderwierp aan Jahwe. En het derde kenmerk van een Nazireër was, hij mocht niet in de buurt van een dode komen. Hij wijdde zich toe. Johannes de Doper, hij was een Nazireër Gods en hij wilde niet in aanraking met een dode komen, want dat is het beeld van onreinheid. Hij wilde niet bezig zijn, blijf luisteren met wat hem innerlijk verontreinigde. Is dat vandaag belangrijk, denkt u? Nou en of. We leven in een wereld waar we niet alleen in beneveld worden als je niet oppast. We leven in een wereld waarin je eigenlijk gestimuleerd wordt om op je strepen te gaan staan, op je rechten, je recht op te eisen en niet je te onderwerpen. En het laatste is dat we ook in een wereld leven. Jullie wilden je toch bezighouden met het tekenen van de eindtijd? Dat je innerlijk verontreinigd wordt. Nou, het niet aanraken van een dode is een beeld dat die Nazireër niet verontreinigd mocht worden. En als we kijken naar de Heer Jezus, die de vervulling is van het Nazireërschap, dan zien we dat de wereld geen impact had op Jezus. Of wel? De wereld kon de Heer Jezus niet beïnvloeden. Nee, het was andersom. Jezus had impact op deze wereld. De wereld is na zijn komst niet meer hetzelfde geweest. De Heer Jezus beïnvloedde de wereld. En de vraag is, wij die leven in de laatste dagen, heeft de wereld impact op ons? Laten we ons verontreinigen in ons denken en heel ons doen en laten? Of beïnvloeden wij de wereld? Kijk, een schip is gemaakt om op het water te drijven, toch? Maar te veel water in het schip, dan gaat het mis. Broeders, zusters, misschien vind je het een beetje te radicaal. Maar ik durf dit te zeggen, het is nodig vandaag, echt. Het is keihard nodig. Echt. Er is zoveel lauwheid vandaag binnen en buiten de kerk. Er zijn zo weinig mensen die zich vrij willen geven voor de zaak van de Heer Jezus Christus. Die willen een beetje in de wereld leven, een beetje voor zichzelf, een beetje van God, een beetje rust in het geweten. Maar ik geloof echt dat de boodschap van Johannes de Doper, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen, is hoogst actueel vandaag. Radicale toewijding aan hem die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons tot in de dood heeft overgegeven. Wie beïnvloedt wie vandaag? Het Nazireërschap. En dan ga ik naar het derde. De derde les. Dus God vervult zijn belofte door het nulpunt heen. Het ware geloof wordt beproefd. Juist vandaag. Twee. We zijn geschapen, net als Johannes de Doper, niet om voor onszelf te leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Nazireërschap 2019. En pas er toe op je leven. Op je eigen leven. En het laatste. En dat vind ik misschien wel het meest bijzondere. Dat lazen we in Lucas 1, het 80ste vers. En het kind groeide op, vind ik zo mooi, en werd gesterkt in de geest en verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Hij is een kind van geloof, een kind van het wonder. En daar is hij, door de onmogelijkheid heen, voorloper, heroud van hem die zou komen. Jezus, de Christus. Hij heeft zich toegewijd met alles wat in hem is. Hij was gefocust. Maar de derde les van vanavond, het belangrijke geestelijk principe is dit. God brengt ons en vormt ons in de eenzaamheid. En dit is zo belangrijk. Johannes verbleef tot aan zijn verschijning in de woestijnen. En daar heeft hij een leer. Daar heeft hij onderwijs ontvangen. Ja, ik moet het anders zeggen. Daar heeft hij Gods ontmoetingen gehad. Alvorens hij zijn bediening aan publiek aanving, bracht God hem in de eenzaamheid. En er staat zo mooi, het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en verbleef in de woestijnen. Dat is eigenlijk de samenvatting van zijn kinderjaren. Dat is de samenvatting van zijn jeugdjaren. En zoals het in Israël betaamde, op zijn 30ste, tegen zijn 30ste, begon hij zijn openbare optreden. Dus hier heb je zijn kinderjaren en zijn jeugdjaren in de notendop. In de woestijnen, daar verbleef hij. En dat is zo mooi, hè? Hij werd gesterkt in de geest. Laat me daar wat van zeggen. Hij was vervuld met de geest van God vanaf de moederschoot. Dat is wonderlijk, hij is een profeet onder het oude verbond. Hij leefde onder het oude verbond, Johannes de Doper. En toch had hij al die vervulling. Jij en ik leven na Pinksteren. Nadat de Heer Jezus is verheerlijkt. Nadat de geest is uitgestort in al zijn volheid. En als we tot geloof komen, dan geloof ik dat God door zijn geest in ons komt wonen. Maar ik geloof wel dat er een bepaalde mate van vervulling is. Of niet is. Ik geloof wel dat de ene christen meer geest vervuld is dan de andere christen. De Bijbel leert dat ook. Word vervuld met de Heilige Geest. En dat staat in het Grieks een werkwoordsvorm, dat betekent, word voortdurend vervuld met de Geest van God. Je kan het vergelijken met een hotel langs de snelweg. Soms zie je wel eens een hotel waar enkele kamers zijn verlicht. Nou, dan moet je niet zeggen dat er geen elektra in dat gebouw aanwezig is, toch? De bron is aanwezig. Maar het licht is nog niet doorgedrongen tot alle kamers. Sommige zijn misschien nog gesloten en moeten geopend worden. Maar de bron is aanwezig, want hier en daar brandt het licht. En daarom geloof ik dat de ene christen meer vervuld is van de geest van God dan de andere christen. En ga nou na vanavond niet bidden, Heer, geef mij meer van uw geest. Maar vooral, Heer, neem mijn leven, laat het, toegewijd zijn aan uw Heer. Hoeveel heeft de geest van ons in zijn beheer? Daar gaat het om. Hoeveel kamers van ons levenshuis mag God doortrekken? En ik geloof, naar de mate dat wij geestvervuld leven, kunnen wij uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. En vandaag verschil maken. Zoals Johannes de Doper verschil maakte. Dus werd gesterkt in de geest kan duiden op een innerlijke versterking door de Heilige Geest. Efeze 3 vers 16. Het heeft ook alles te maken met zicht krijgen op Jezus' werk. Op zijn persoon. Op het vaderhart. Op het verstaan van de stem van God. Dat heeft alles te maken met geestvervuld leven. Maar gesterkt worden in de geest heeft ook deze betekenis. Luister goed. Het kan ook duiden op de vorming van jouw innerlijk, van jouw karakter, van jouw persoonlijkheid. En als je in een bediening staat, en ik geloof uiteindelijk dat het voor elke christen geldt in het ambt van het algemeen priesterschap, is het belangrijk dat wij niet alleen lichamelijk groeien, dat deed Johannes ook, maar ook geestelijk emotioneel. Er komt nog wel eens iemand naar mij toe, onlangs kreeg ik nog een jongen een mail, die zei, kan ik een keer met jou praten? En die verlangt om een bediening te ontvangen die de Heer door zijn genade aan mij heeft gegeven. En hij had daar wat verkeerde gedachten over. Hij denkt, weet je wat, als ik nou die opleiding afvang, een VWO, of dan ga ik een bijbelschool doen. Nou, en dan ben ik het ventje, dan kunnen we starten. Maar weet je, dat is allemaal theoretische kennis. Is dat verkeerd dan? Nou, dat zeg ik niet. Kennis is belangrijk. Kennis van het woord is belangrijk. Maar geloof me, als je in de frontlinie staat van het Koninkrijk van God, is er meer nodig hoor, dan alleen verstandelijke kennis. Dan is het nodig dat je geestelijk emotioneel gevormd wordt. Dat je karakter krijgt. Kijk, Johannes de Doper viel niet van de eerste klap. Dat geloof ik niet. Mozes ook niet. En die vorming, die vindt plaats door de tijd heen. Over hoogte en door diepte. Over bergen en door dalen. Door voorspoed en door tegenspoed. En God gebruikt daar soms ook mensen voor. Hele prettige mensen, fijne mensen, maar ook soms hele moeilijke mensen in je leven. Om jou te vormen en te kneden. En om jou geestelijk emotioneel sterk te maken. Gesterkt worden in de geest. En welke plaats gebruikt hij, Heere God, hiervoor? Nou, bij Johannes de Doper gebruikt hij de woestijnen. En de woestijnen is in heel veel boeken en in heel veel preken een beeld van een dip in je geestelijk leven. Of een moeilijke fase in je geestelijk leven. Nou, daar valt zeker wat voor te zeggen. Maar de woestijn is ook een plaats waar God zichzelf meer en meer openbaart. Woestijnen zijn vaak de plaatsen in de Bijbel waar Gods ontmoetingen plaatsvinden. Wil je het bewijs? Mozes. Hij werd 40 jaar in de woestijn gevormd. En hij kende God van aangezicht tot aangezicht. Israël als volk verkeerde 40 jaar in de woestijn en de Heere beproefde hen om te zien wat er in hun hart was. Ik moest ook denken aan Elia. Hij vluchtte moedeloos de woestijn in en de Heer ontmoedigde hem, bemoedigde hem en gaf Elia een nieuwe opdracht. Vanuit die ontmoeting met de Heer in de woestijn kiemde er weer leven. En ik dacht aan de grote apostel Paulus die in de woestijn van de Arabië terechtkwam en werd voorbereid om de grote heidenapostel te worden. Broeders en zusters, de woestijn is een beeld van plaatsen waar God ons ontmoet, vormt, kneedt, onderwijst, bemoedigt en beproeft. Een ander woord voor het woord woestijn is een eenzame plaats. En het is zo mooi wat er staat in Hosea 2 vers 13. Daarom zie, ikzelf zal haar lokken en haar in de woestijn leiden en ik zal naar haar hart spreken. Dat gaat over Israël. Naar de woestijn leiden, lokken, daar zit liefde in, hè? En ik breng je in de eenzaamheid en in de eenzaamheid ga ik je ontmoeten. En in die ontmoeting gaat iets gebeuren. Mag ik je vragen, want ik moet een beetje gaan afronden. Heb jij die eenzame plaatsen in je leven? Ken je die? Ik kwam radicaal tot bekering in de zomer van 2000. En ik leefde in de sportwereld. Ik trainde op maandag, woensdag en vrijdag. En ik speelde op zaterdag mijn wedstrijden. Het was 1-0 voetbal in mijn leven. Dat vond ik geweldig. En toen kwam de Heer in mijn leven. En weet je wat er toen gebeurde, geloof het of niet? Toen stopte ik met voetballen. Niet omdat ik het spelletje niet leuk vind, want ik vind het nog steeds ontzettend leuk. En ik vind het heerlijk om naar te kijken. Maar in mijn leven, en dat kan bij jullie heel anders zijn, was het nummer 1. Het was absoluut mijn afgod. Absoluut. En de Heer zei, wat wil je in je leven? Wil je met mij verder? Of wil je in de voetballerij verder? Zeg het maar. Ik wil met u verder, Heer. Want u bent mijn leven geworden. Nou, verschuif het toch maar. En in mijn leven was het nodig dat ik helemaal afstand nam van die wereld. En weet je wat ik toen ging doen? Toen ging ik vissen. Vissen. Dan ging ik wachten op iemand die je nog nooit gezien had. Maar waarom ging ik vissen? Niet omdat ik dat nou zo geweldig vond. Maar ik weet de plaats nog aan te wijzen. Ik kwam in de stilte. Ik kwam in de rust. En ik staarde vooruit naar een dobber die af en toe naar beneden ging en meeste tijd omhoog bleef staan. Maar geloof me, dit is geen grappig verhaaltje. De Heer heeft in die tijd tot mij gesproken. Mijn gevormd, mijn voorbereid. Ik heb hem ontmoet door middel van te gaan vissen. Ik ging weg uit de drukte. Ik wilde de stem van God verstaan omdat ik zelf een stem van hem wilde zijn.
Een vriend van mij, Christian Verwoerd, heeft een prachtig lied geschreven. Breng mij naar de stilte. In de rust in de woestijn. En die eenzame plaatsen. Mijn vrienden zeiden hij spoort niet. Familie dacht dat ik godsdienstwaanzin had. Maar de Heer ontmoette me daar. En geloof me, er is het fundament gelegd. Voor de rest van mijn leven. Ken jij die plaatsen? Die eenzame plaatsen. Mijn leven is door een wonder ontstaan. De belofte van God. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik ga je trekken. Met de koorden van mijn liefde. 2. Ik ben wederom geboren tot een levende hoop. Om niet meer voor mezelf te leven, maar voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is. En hij leidt mij ook vandaag. In eenzame plaatsen. Soms noemen ze je een zonderling. En anderen zeggen hij is vreemd. Nee, ik ben niet vreemd. Ik ben een vreemdeling. Ik ben op doorreis. Ik ben niet thuis. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Maar de tijd dat ik hier ben, wil ik voor hem leven en zijn stem verstaan. Mag ik je vragen ter afsluiting? Johannes de Doper en zijn geboorte en zijn leven, het waren bewijzen van Gods grote wonderen. En we zien in zijn leven de belofte en de profetieën van God vervuld worden. Kan je daar amen op zeggen als het om jouw leven gaat, om uw leven? 2. Johannes de Doper was groot voor de Heere. Heeft u naam gemaakt in deze wereld? Heeft u titels? Heeft u misschien geld en aanzien? Dat mag hoor, dat mag. Abraham was een man met aanzien en met geld. Maar wat zal de Heer straks tegen u zeggen? Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik had je over weinig gesteld, maar over dat weinige ben je wel getrouw geweest. Komt in, gij gezegende van mijn vader. Stond ons leven, staat ons leven in het licht van de toewijding aan hem, die spoedig zal komen? Ons overkomt die dag toch niet onverwacht? Wij leven toegewijd. Wij zijn gefocust op hem. En zijn komst is het die ons heil volmaakt. We leven niet meer voor onszelf en we maken verschil in een donkere eindtijd. En het derde punt. Johannes de Doper kende afgelegen eenzame plaatsen. En hij werd gevormd, gekneed. Door de ontmoetingen heen stoomde God hem klaar voor zijn roeping in de wereld. Weet je, ik leer jonge broeders en zusters altijd dit. Als het verticale kanaal open is en daar de gemeenschap met God is, dan kan je het levend horizontale aan. Want dan is daar dat geheim, de voeding, de vorming vanuit hem en de toerusting voor het horizontale. Hoe is het met ons leven? Broeders en zusters, we hebben net gezongen. Amazing grace, genade, zo oneindig groot. Het is nu nog genadetijd. En ik geloof dat God vandaag meer mannen en vrouwen zoekt. Die uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Die de komst van de Heer voorbereiden. Die niet zeggen stil maar wacht maar alles wordt nieuw. Maar die zeggen bekeer je. Want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan zal uw getuigenis straks zijn. Wel, gij gezegende mijns vaders. Beërft het koninkrijk. Wat voor u is weggelegd. Voor de grondlegging van deze wereld. Ik wens u en jou een gezegend leven toe. In de dichte nabijheid van Jezus. Om hem te volgen, waar hij ook heen gaat. Amen. We gaan in aansluiting op de boodschap luisteren opnieuw naar René. In de hoop dat de PowerPoint meewerkt. Kijk eens aan. En we willen graag luisteren wat je door de liederen heen aan ons door mag geven.
my days of darkness, without sunshine or sun to lead the way. But a whisper of his voice softly calling to the arms of my Maker to stay. He is my reason for living. Oh, he is the King of all kings. I long to be his possession. He is my everything. After the lightning and thunder, after the last bell has rung, I want to bow down before him.
Bedankt voor datgene wat je hebt gezongen. Weet je wat ik soms wel eens in muziek merk? Soms kan je in het zingen, het maken van muziek, meer doorgeven dan als je spreekt, weet je dat? Mensen kunnen wel eens reageren op een boodschap dat ze te radicaal vonden of te dit of te dat. Maar soms zing je teksten. Hè? Hij is me alles, ik ben er helemaal voor hem. Dat zijn nogal teksten. Hè? Dus prachtig dat je die radicale toewijding, het wonder van geloof en van wedergeboorte ook in je liederen naar voren laat komen. Het komt goed met elkaar overeen en daar ben ik dankbaar voor. Ik wil de Heer dan ook gaan danken voor dat wat hij ons vanavond gaf. Vader in de hemel, wat is het een zegen om te ontdekken de veelkleurigheid van uw lichaam. De gaven die u ons hebt gegeven, de talenten. Datgene wat René ons door mocht geven door middel van liederen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat Aard ons begeleidde op het orgel. Dank u wel dat u dit woord in mijn hart gelegd heeft om vanavond hier door te geven. Belangrijke lessen uit het leven van Johannes de Doper en zijn ouders. Zo actueel voor vandaag. Zo vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Heer, maak ons een volk die bidt en die wacht, die verwacht, die nuchter is en waakzaam. Opdat we verschil mogen maken in de wereld van vandaag en dat we door mogen gaan met het getuigen van wie u bent. Door het woord, door muziek, door liederen heen, door onze levenswandel heen. En dat we zo, al wandelende, u verwacht in de lucht. Heer Jezus, u bent onze toewijding meer dan waard. We danken u voor uw kostbare woord. Wat ons vormt en wat ons kneedt en voedt. En wat ons gelijkvormig maakt aan het beeld van uw Zoon Jezus. En Vader, we bidden u. Werk dit woord uit in ons alle hart. Tot eer van uw naam, tot opbouw van ons geloofsleven. Maar ook dat we zo tot zegen mogen zijn voor de mensen die ons levenspad kruisen. We willen aan het einde van deze samenkomst u de lof, de eer geven. U de dank brengen die u waard bent om te ontvangen van nu aan. Tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan een slotlied zingen. En daar aan voorafgaand wordt er een voorspel gespeeld. En kunt u uw offer geven middels de collecte, de inzameling van de gaven. Dus we gaan zingen. En tijdens het voorspel is er dan de collecte. Ik wil jullie graag een tekst meegeven voor de komende periode. Maar voordat ik dat doe, wil ik jullie alvast zeggen dat René bereid was om ons nog een toegift te geven. Dus je hoeft nog niet naar huis, je mag blijven zitten. We zingen straks nog het derde couplet van dit lied. En daarna zal René ons nog een toegift geven. Heb je toevallig nog cd's bij je of niet? Dat wil ik ook nog even noemen. Daarachter in de zaal staan ook nog cd's van hem. Dus als je belangstelling hebt, loop daar even langs. De tekst die ik mee wil geven komt uit 1 Petrus hoofdstuk 5. En daar staat in vers 10. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u en jou na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.